Goedemorgen. We mopperen wel eens een keer, maar het geluid deed het toch maar weer mooi. En we denken wel eens een keer, we hebben geen dertigers meer in onze kerk zitten. Weet je, hè? Ja, die zijn er wel, echt wel hoor. Maar goed, ik maak de sprekerslijst en dan hoor je wel eens een keer van, ja, maar waar zijn nou de dertigers die spreken in onze gemeente? Die zijn er zo weinig. Nou, we hebben er nu eentje gevonden, want hij is 30. Eindelijk. Zo'n lief is 30 geworden. Hij heeft gisteren gevierd. En met een feestje back to the 80s. En ze hadden kleren aan die hij in de 80er jaren niet aan had. Want toen lag hij nog in de luier. Maar het was een leuk feestje. We gaan voor je bidden, man. Dank u, Heer, dat u hier bent vanmorgen. Dank u, Heer, dat u een woord voor ons hebt. Dank u, Heer, dat we bemoedigd mogen worden. En dat u ons bemoedigen wilt. Dat u met uw Heilige Geest in onze harten wilt werken. Heer, we hebben gezongen vanmorgen zoveel en eigenlijk het verlangen uitgesproken, meer, meer, meer. Heer, en door maar vaak meer te zeggen, Heer, niet om dat zo vaak te zeggen, maar voelen we, Heer. We willen eigenlijk gewoon meer van u. We willen dichter bij u zijn, Heer, we kunnen niet zonder u. We hebben u nodig, Heer. Open uw woord vanmorgen, Vader, als Hendrik gaat spreken. Heer, open uw woord, u heeft het geopend in zijn hart. Vader, laat het stromen naar ons toe. Heer, bedouw ons allemaal, Heer. Onze oren, onze harten, ons verstand, Heer, alles, ons gevoel en onze emotie met uw Heilige Geest. Hendrik, we zegenen je in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ben ik in de lucht? Volgens mij wel. Goedemorgen allemaal. Oude vent geworden van inderdaad. Een tijdje geleden. Valt wel mee. Dankjewel, Trudy. Dankjewel. Ik ben nog niet grijs. Nee, maar toen ik 30 werd, toen werd ik wakker. Zo zat ik, hé, je hebt grijze haren. Ik voelde het in mijn rug. Ik moest 3 keer naar de wc die nacht. Weet je al, dat soort... Echt last van, hoor. Ja, u denkt dat het makkelijk is 30 worden, maar... Ik weet het, ik heb nog geen recht van spreken. Het went wel, gelukkig. Ook een mooie bemoediging. Goed. Nou, ik wil vanmorgen met jullie het woord delen. We gaan vandaag Psalm 8 met elkaar behandelen. Maar daarvoor wil ik eigenlijk even een gedichtje voorlezen. Dus daar mag u eerst naar luisteren. Ze lopen samen over de lange oprijlaan. De hemel is vol van de sterren en de volle maan. Samen komen ze pas laat bij de staldeur aan. En iedere keer laat hij haar netjes voorgaan. Toch knikt ze niet en ze bedankt hem niet. Het lijkt wel of ze niet weet hoe. Het is net of ze hem helemaal niet ziet. Maar dat kan ook niet, want hij is gewoon een boerenjongen en zij een rood bonte koe. U zag het al voor zich waarschijnlijk, hè? Twee van die mensen die zo over zo'n lange oprijlaan aanlopen. De sterren aan de hemel. Waarom begin ik dan met dit gedichtje? Dat is eigenlijk om u een beetje te laten zien waarom de psalmen zijn geschreven zoals ze zijn geschreven. Omdat poëzie of dichtvorm, dat komt anders bij je binnen. Dat raakt je anders dan proza. Een stukje verhaal wat gewoon verteld of opgeschreven is. Een verhaal, dat spreekt vaak tot je verstand. Dat gebruikt woorden om iets te begrijpen. Maar poëzie spreekt vaak tot je hart. Dat laat je dingen voelen. Nou, zo zijn de psalmen ook geschreven. Psalmen zijn eigenlijk gedichten of liederen. En een van de redenen waarom ze in die vorm zijn opgeschreven, is zodat het op een andere manier bij ons binnenkomt. Anders dan bijvoorbeeld de brieven die Paulus heeft geschreven. Of anders dan de eerste 5 boeken die vooral verhalend zijn. Of uitleggend over geboden of regels of voorschriften. Nee, psalmen die worden anders geschreven. En die hebben dus ook een ander doel. Psalmen die laten ons misschien wel in het hart kijken van de schrijver, denk in de eerste plaats. Maar misschien ook wel in het hart van de bedenker van de psalmen. En ik geloof dat die geïnspireerd zijn door God de Vader. Dus psalmen komen op een andere manier, als het goed is, bij ons binnen. Ook door de vorm waarin ze geschreven zijn, poëtisch. Even een kleine inventarisatie vooraf. Zodat ik een beetje klein beetje weet of dat het zin heeft überhaupt deze preek. Wie gaat er elke dag van Hoogtepunt naar hoogtepunt, van glorie naar glorie. Oké, heeft zin. Dat is goed. En dus, nou, kijk, als dat wel zo is, dan is het verhaal van vanmorgen wat minder relevant namelijk. Zullen we Psalm 8 even opslaan en met elkaar gaan lezen? En ik lees hem dan voor uit de NBG in dit geval. Dat is soms raar, hè? Waarom kies je nou voor een bepaalde vertaling? Ik kies in dit geval voor de NBG omdat ik deze Bijbel zo lekker vast vind houden. Dus als ik dan in de voorbereiding bezig ben, dan lees het lekker uit deze Bijbel en ik ben er ook soort van aan gewend. Dat doet niet af van andere vertalingen, vind ik, maar goed. We lezen hem even in zijn geheel door. Voor de koorleider, op de gietit, een psalm van David. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw hand. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Een prachtige psalm. En ik vind het soms lastig om de psalmen te bestuderen, omdat die zo rijk zijn eigenlijk. Er zit zoveel in psalmen en je moet kijken van in welk deel van de psalmen staat het geschreven. Wat voor psalm is het? Wat betekent die? Wat haal je eruit? Hoe heeft de schrijver zich toen gevoeld? Wat betekent dat nu voor mij? En daarom vind ik het soms lastig, omdat, dat vind ik trouwens altijd met preken, als je iets behandelt, dan mis je nog zoveel meer. Maar goed. Ik vind het wel een prachtige psalm en ik denk dat het goed is om te weten. In ieder geval, hij is poëtisch, wat ik net al heb verteld. Maar deze psalm, psalm 8, wordt algemeen ook gezien als een profetische psalm. Die blikt dus vooruit en in deze psalm zitten verwijzingen naar Jezus. En het werk van Jezus, wat hij voor ons gedaan heeft. En daar gaan we vandaag wat meer over zien. Als David aftrapt eigenlijk deze psalm, even los van het eerste vers, hè, dat is puur de technische inleiding. Maar het tweede vers, dan zet David, als schrijver van de psalm, gelijk de context van de psalm, die plaatst hij in Gods grootheid. Hij zegt, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit toont aan de hemel. En daar vallen drie woorden vallen mij op in dat eerste vers. O Heere, onze Heere, onze Heere. Ik vind het zo mooi, eigenlijk wat eerder ook al gepreekt is, het gebed het onze Vader, dat verbindt ook gelijk door te zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Het is niet alleen de God van David, het is onze God waar hij hierover schrijft. De God van het volk Israël, maar ook de God van ons. En wij mogen daar ook deel van uitmaken. Onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. Hoe heerlijk is uw naam. Ik vind dat woordje heerlijk zo heerlijk. Dat vind ik. Het komt zo dichtbij eigenlijk, ik denk dat de schrijver dat bewust gedaan heeft, of de vertalers misschien bewust dit woord gepakt hebben, ook weer om de kern van het poëtische weer te geven. Hoe heerlijk is uw naam? Wat is nou heerlijk? Ik vond het mooi dat de kinderen die vandaag en deze weken behandelen over je zintuigen, als je wilt ervaren hoe heerlijk iets is, dan moet je er wel mee in aanraking komen eigenlijk, anders weet je niet of het heerlijk is. Je weet niet of eten lekker smaakt als je het niet geproefd hebt. Je weet niet of het lekker is om een knuffel te ontvangen als je die nooit gevoeld hebt. Hoe heerlijk is uw naam? Dat komt zo ontzettend dichtbij. Als ik het lees, dan kan ik bijna proeven, kan ik bijna voelen, kan ik bijna zien en voelen hoe dichtbij God is. Die grote God, zo dichtbij. En dat zet David gelijk aan het begin van die psalm neer. Maar daarnaast, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Dus tegenover dat heerlijk lijkt bijna majesteit te staan. Die grootheid van God, dat oppermachtige. En dan is het zo mooi dat in God die twee dingen niet tegenover elkaar staan, maar verenigd zijn. Je kunnen bij God tegelijkertijd en op dezelfde plaats, in dezelfde persoon, verenigd zijn. Het is ontzettend mooi vanmorgen, voordat we de dienst begonnen. Toen waren we aan het bidden. En we waren aan het bidden voor Ronald en Iris. Omdat Ronald snel naar huis moest. Het gaat niet zo heel erg goed met Josia. En we moesten daarvoor bidden. En toen werd ook gebeden. Sterkte voor Ronald. Wees hem nabij. En Heer, laten we genieten van de dienst. Dat klinkt raar. In de eerste instantie. Omdat het lijkt een soort tegenstrijdig moment. Wij mensen hebben, wij kennen emoties. En vaak kennen we maar één emotie tegelijk. We lopen er wel eens een paar door elkaar heen. Maar twee tegenstrijdige emoties gaan bij ons niet goed samen. En dat is het mooie van God. God is in zijn almacht, in zijn majesteit in staat om dat verenigd te laten zijn in één persoon of in één goddelijkheid, om het zo maar te zeggen. En in die twee dingen wil hij bij ons komen. In die twee dingen wil hij onze God zijn. Dus dat heerlijke aan de ene kant, bijna dat vertederende, en die majesteit, dat almachtige aan de andere kant. Mij zegt dat de omvangrijkheid van God. God bezit alle uitersten. Almacht en zo ontzettend dichtbij. Zo intiem als dat alleen God kan komen. Die twee uitersten die zijn in God verenigd. En alles daartussenin, daar mogen wij in bewegen. Daar mogen wij in zijn als we dicht bij God zijn. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, doe ik dan vaak met een beetje muziek. En wij hebben een tijdje terug hebben we een nieuwe cd. Of eigenlijk is dat geen cd meer, hè, want dat gaat allemaal digitaal tegenwoordig bij ons. Zo grappig trouwens. We hadden dat jaren 80 feestje gisteren. Sanneke die had bij de kringloop een radio gekocht. En er moest nog een cassettebandje in. En toen kwam Saar aan met een cd'tje. Die probeerde ze in dat cassette ding te stoppen. Toen dacht ik, nou goed, ik ben pas 30, maar ik merk nu al wel een generatiekloof, eerlijk gezegd. Maar goed, we hebben dus hoe moet je dat dan zeggen? We hebben een album gekocht of zo thuis. Een digitaal album. En daar is een nummer op. Sowieso, dat hele album is echt fantastisch, maar daar staat een nummer op. En dat speelde af tijdens de voorbereiding. En dat nummer, het refrein gaat eigenlijk zo. En ik lees het even in het Engels voor. Ik zal proberen daarna ook te vertalen. Maar dat gaat further and further, my heart drifts away from the shore. And you crash over me. And I've lost control, but I'm free. I'm going under, I'm in over my head. And you crash over me. I'm not where I want you to be. I'm not where you want me to be. I'm going under, I'm in over my head. Whether I sink, whether I swim, it makes no difference when I'm beautifully in over my head. Nou goed, het raakt mij dus. En het lied zegt eigenlijk verder en verder hier, drijf mijn hart weg van de kust. En u breekt over mij als een golf. En ik ben alle controle kwijt. Maar toch ben ik vrij. Ik ga helemaal onder. Ik ben kopje onder tot over mijn hoofd. Heer, en u, met uw golven, u breekt over mij. Ik ben nog niet, Heer, waar u wilt dat ik ben. Ik ga helemaal onder. Ik ben kopje onder. Of ik nou zink, of ik nou blijf zwemmen, eigenlijk maakt het niet uit. Als ik maar heerlijk kopje onder mag zijn bij u. En als je zo'n lied kan zingen, als je zo'n lied tot je mag laten komen. Als je dat kan zingen, dan denk ik dat er alleen maar overgave in zit. Kijk, wat ik nu ga zeggen, dat gelooft u natuurlijk niet meer, omdat ik een beetje emotioneel word van zo'n lied. Maar ik ben eigenlijk gewoon nergens bang voor. Ik ben 30, dan heb je alles wel meegemaakt in je leven. Nee, dat is niet waar. Dat is een grapje, hè? Dat is een grapje. Nee, maar ik vind mezelf nog wel eens een stoere kerel. Weet je, groot, zware stem, wie maakt me wat. Eigenlijk nergens bang voor. Behalve voor water. En water vind ik echt. Nou, daar ben ik niet bang voor, dat is niet het goede woord, want ik vind het heerlijk om te zwemmen. Ik spring rotsen af in rivieren, als ze woest zijn, ik vind het fantastisch. Maar water op zich vind ik wel een beetje eng. En dat is omdat, misschien dat het verhaal van Noach me daar iets in gedaan heeft, maar ik kan me weinig andere krachten voorstellen hier op aarde die sterker zijn dan water. Voor ons als mensen. Als het hard waait, dan kunnen we ons nog vasthouden aan een paal. En dan kunnen we tegen bouwen. Aardbevingen, er zijn gebouwen, die kunnen aardbevingen met een kracht van 8 of 9 op de schaal van Richter doorstaan. Het lijkt alsof we ons daartegen kunnen wapenen, om het zo maar te zeggen. Maar water, we hebben het gezien, als er een tsunami plaatsvindt ergens in Azië, dan zijn we kansloos. De mensen die wat ouder zijn, 53 was het volgens mij, de watersnoodramp in Zeeland. Je bent gewoon kansloos. Je kan er niks tegen doen. Als de kracht van water over je heen komt, dan ben je nergens. Dat maakt me dan wel weer een klein beetje bang. Of misschien is nederig een beter woord. De kracht van water, als die over je heen komt, dan doe je er gewoon niks tegen. En daarom vind ik het zo'n ontzettend mooi lied. Omdat de kracht van God vergeleken wordt met de kracht van water. En als die kracht over je heen komt, eigenlijk, of je dan zinkt, of je dan zwemt, dan maakt het niet meer uit. Dan moet je je gewoon mee laten voeren. Door die kracht en God zijn werk laten doen. En David gaat in zijn psalm ook verder over dat ontzag van God. Die kracht van God, als het ware. Dan begint hij in vers 3. En dat is een belangrijke tekst. Ik denk dat dat een van de kernteksten is voor mij, in ieder geval van deze psalm. Waar hij zegt, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt om uw vijand en wraakgierige te doen verstommen. Toen zaten wij afgelopen maandag aan de etenstafel. En toen zei Jiska, die zegt, papa, mama, elke keer als je de Bijbel leest, dan versta je de stem van God, hè? Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is lekker naïef, meisje. Elke keer als je de Bijbel... Ik heb ook wel eens keren dat ik de Bijbel lees en dat ik denk, van, nou, ik snap eigenlijk niet zo goed wat er nou staat. Wat wil de Heer nou mee zeggen? Ik versta zijn stem niet echt. Ik vond dat eerlijk gezegd, uiteindelijk zeiden we natuurlijk niet, dat is een beetje een naïef meisje. We zeiden van, wat bedoel je daarmee, Jiska? Toen zei ze, de Bijbel is toch het woord van God? Dus als je leest wat er staat, dan hoor je toch wat hij zegt? Toen dacht ik, ja, daar ga ik nog toe. Daar heeft ze wel gelijk in. En dan lees je vers 3. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt om vijanden en wraakgierig te doen verstommen. Dan denk ik, mag je wel een grote jongen zijn geworden. Maar dan moet je af en toe wel eens wat beter naar de kinderen luisteren. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt Jezus ook. Want Jezus die citeert namelijk exact dit vers in Matteüs 21 vers 16. Zullen we dat eens opzoeken? Matteüs 21. En dan lees ik eerst even een... laat ik lezen vanaf vers 12. Dan hebben we de hele context maar te pakken. Matteüs 21. Vanaf vers 12. En dan lees ik hem tot 17. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels der wisselaars keerde hij om. En de stoelen van hen die de duiven verkochten... En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten. Maar gij maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hen. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed. En de kinderen die in de tempel riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David. Namen zij dat kwalijk. En ze zeiden tot hem, hoort gij wat deze zeggen? Zo hadden ze het over die kinderen, hè? Die zeiden, Hosanna, de zoon van David. Hoort gij wat deze zeggen? En Jezus zei, en daar gaat het om. Ja, hebt gij nooit gelezen, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. Dan staat er, en hij verliet hen, en ik kan me zo voorstellen dat daar eigenlijk het woordje verbouwereerd nog ontbreekt. Want die overpriesters en die schriftgeleerden, die hebben een soort van kritische vraag gesteld aan Jezus. Heer, hoort u niet wat ze zeggen? Vindt u daar niet wat van? En Jezus zegt, ja... Hebt gij nooit gelezen, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? Als we het goed lezen, dan doet Jezus hier iets heel bijzonders. Hij citeert namelijk het vers uit de psalm, maar hij zegt niet precies hetzelfde als wat er in de psalm staat. In de psalm staat namelijk, uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest. En hier, in Matteüs, zegt hij, uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid. Dat is wat anders. Of, eigenlijk denk ik niet dat het wat anders is. Eigenlijk denk ik dat Jezus hier uitlegt wat er in de psalm staat. In de psalm staat sterkte gegrondvest. En sterkte betekent zowel een politieke sterkte als fysiek sterk, krachtig, gespierd of sociaal sterk. Dus dat je... Een sterke positie, laat maar zeggen, hebt in de maatschappij. En gegrondvest, Dat is het fundament ergens voorleggen. Het fundament ergens voorleggen. Datgene waar je op kan bouwen. Dat is wat in de psalm staat. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij het fundament gelegd om sterk te zijn. Eigenlijk is dat wat de psalm zegt. Maar in Matteüs staat, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij lof bereid. Een lof, dat weten we, dat zijn lovende uitspraken, goed spreken over iemand. En dat bereiden, dat is in deze tekst afmaken. Maken zoals iets bedoeld is. Maken zoals het zou moeten zijn. Dus in de psalm wordt gesproken over datgene wat voorbereid wordt. Wat gemaakt, gebouwd wordt. En in Matteüs zegt Jezus, hier zien de kinderen hoe het is. Nu ben ik er. Nu getuigen de kinderen van hoe het zou moeten zijn. Door mijn komst is het zoals het zou moeten zijn. Jezus legt hier dus uit wat in de psalmen staat. Hij doet hier iets heel bijzonders. De kinderen mochten dat niet zeggen van de fariseeën. Dat Jezus de zoon van David is. Maar door het Oude Testament te citeren en op een bijzondere wijze aan te vullen, legt Jezus op een scherpe manier uit dat die kinderen het wel degelijk bij het rechte eind hadden met wat ze zeiden. En dan is de vraag, waarom is dat nou voor ons zo belangrijk? Ik denk omdat het vers de psalm niet ophoudt bij wat die kinderen zeggen. Wat ze hebben getuigd als het ware. Er staat ook een reden achter waarom ze dat deden. En dat is, uw tegenstanders ten spijt om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Als we geloven wat uit de mond van kinderen gekomen is, toen de psalmist dat opschreef, dat dan echt gezegd is ja of nee, maar toen de kinderen het zeiden, in ieder geval in de tegenwoordigheid van Jezus, dat is wel echt daadwerkelijk uitgesproken door kinderen. Als we dat geloven, dat ooit het fundament is gelegd en met de komst van Jezus en met het werk wat hij hier op aarde heeft gedaan, als we dat geloven en aannemen, dan zal dat onze tegenstanders ter spijt zijn. Dan zal dat onze vijanden en de wraakgierigen doen verstommen. En dan kunnen we soms ontmoedigd raken door de dagelijkse gang van zaken. Maar ik geloof, als we hierin gaan staan en het zo simpel aannemen als dat de kinderen het verteld hebben toen in de tempel, dan zegt dat ook iets over onze positie. Namelijk, ik zei net dat woord van God wat tot je komt, het spreken van Jezus door het woord. Als je dat aanneemt, dan zullen je vijanden verstommen. En als je het woord van Jezus tot je laat komen, dan is er geen ruimte om de vijand inspraak te laten hebben. Je kan maar naar één tegelijk luisteren, om het zo maar te zeggen. Dus het zegt ons ook hoe wij mogen leven, waardoor we ons mogen laten beïnvloeden en wat dat uiteindelijk doet met onze plaats hier op aarde. Soms als je ontmoedigd bent of even ergens geen zin in hebt, je misschien niet zo sterk voelt, juist dan is het belangrijk om God tot je te laten spreken, om die waarheid van die kinderen in dit geval aan te nemen en tot je te laten komen. Omdat je daardoor zelf sterker wordt. Omdat je daardoor je vijand, als het ware, elimineert. Omdat er maar plaats is voor één waarheid in je hart. De psalm gaat verder, bij vers 4. En daar staat, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is dan de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Als je kijkt naar de grootheid van God, bijvoorbeeld in de maan en de sterren, dan is het soms moeilijk voor ons om voor te stellen dat God naar ons, kleine mensen, omziet. Weer die tegenstrijdigheid tussen die majesteit van God, waar David mee begon, en die heerlijkheid die hij ook omschrijft. En ik heb dat zelf ervaren anderhalve week geleden, toen was ik in Lapland. En toen heb ik een van mijn grote wensen, laat maar zeggen, in vervulling zien gaan. Ik heb daar het Noorderlicht gezien. En als je 's avonds in het donker, in de stilte, in de sneeuw staat en je kijkt naar boven en je ziet daar miljoenen sterren. Niet een paar duizend, niet een paar honderdduizend, je ziet daar miljoenen sterren. En je ziet het Noorderlicht dansen aan de hemel. Dan kan je volgens mij maar één ding, nadat je gevallen bent in de sneeuw, wat ontzettend lekker ligt, kan je maar één ding doen en dat is denken, Heer, hoe groot bent u? En dan zie je nog maar een klein deel van het uitspansel, hè? Want dat is, nou ja, ons gezichtsveld is volgens mij 35 graden ongeveer. En dat heb je dan, dat zie je maar, van één kant van de aarde die beschenen wordt. De andere kant zien we niet eens, pas als de aarde rondgedraaid is. Maar ja, dan zien we die ene kant weer niet. En dat is nog maar een klein deel van wat we überhaupt kunnen zien. Zo oneindig groot is het heelal. En ik raak al onder de indruk van dat kleine beetje noorderlicht. Dat kleine beetje chemische, bijna magische stukje schoonheid aan de lucht. Hoe groot is dan onze God? En toch mogen we ook weten dat hij naar ons omziet. Hij heeft ons namelijk gemaakt op een bepaalde manier, die ook beschreven wordt in deze psalm. Bijna goddelijk. We zijn met heerlijkheid en met luister bekroond, omdat God ons zo gemaakt heeft. Nou is dat niet een reden om naast onze schoenen te gaan lopen direct. Dat je zegt, ik ben bijna goddelijk, ik mag lekker alles doen. Maar we mogen er wel in gaan staan. Ik denk dat ik in ieder geval soms, laat ik voor mezelf spreken, ook wel eens een beetje te klein over mezelf denk. En nogmaals, het gaat er niet om dat je naast je schoenen loopt. Het gaat erom wie je bent in Christus. En deze psalm laat mij dat zo ontzettend mooi zien. Door het werk wat Jezus gedaan heeft, heeft hij ons uiteindelijk ook bijna goddelijk gemaakt. En er zit wel een opdracht aan vast. Namelijk, door te doen wat in vers 7 geschreven staat. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Deze tekst bestaat eigenlijk uit twee delen, voor mij. Allereerst het heersen over de werken van Gods hand. Maar wat houdt dat heersen nou precies in? Want heersen kan je eigenlijk best wel makkelijk verkeerd opvatten. Heeft ook in onze cultuur, denk ik, in onze maatschappij, in sommige gevallen een beetje een negatieve bijklank gekregen. Heersen wordt vaak vergeleken met tyranniseren bijna. Als we goed kijken naar wat het woord betekent, dan zien we dat heersen, en dat stamt af van het werkwoord mashal, is dus ook altijd een werkwoord. In de oorspronkelijke taal kan dat vanuit twee gedachten geschreven zijn. Het kan eigenlijk van twee stammen zijn afgeleid, om het zo maar te zeggen. Van de stam kal en van de stam hifil. Dat zegt u misschien niet zoveel, maar de stam kal van het werkwoord, dat is het werkwoord in de actieve vorm op zich. Dus het heersen, het daadwerkelijk uitoefenen van heerschappij. Maar het kan ook afstammen van de stam hifil. En hifil geeft altijd een causaal, oorzakelijk verband aan. Dus bijvoorbeeld, je zorgt ervoor dat er overheersing is. Zo kan je dan ook heersen vertalen. Of je neemt bepaalde acties waardoor een regering de macht heeft. Nou, dat is als het ware een wat, ja, het lijkt een mildere vorm in ieder geval, maar het geeft meer een oorzakelijk verband aan. Het werkwoord heersen wat hier gebruikt wordt, stamt af van die eerste vorm, kal. Dus is ook echt een actieve vorm van uitvoeren van heerschappij. En dat mag je alleen doen als dat gezag je door God gegeven is. Het blijft uiteindelijk zijn schepping. Het blijven de werken van zijn hand. Maar hij heeft ons wel zo gemaakt dat wij daar ook over mogen heersen. En het tweede deel van deze tekst is: alles is onder onze voeten gelegd. Er zijn een paar andere teksten in de Bijbel die daarnaar verwijzen, maar een van de mooiste teksten, vind ik tenminste, is Hebreeën 2, vers 6 tot 8, waarin wordt uitgelegd wat dit precies betekent. Het onder onze voeten gelegd zijn. In Hebreeën 2, vers 6, denk ik dat het is. Ik heb 2, vers 16 opgeschreven, maar even nakijken. Daar staat, oh nee, het is wel 16. Over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Net daarvoor heeft hij uitgelegd, de schrijver van de Hebreeënbrief, wat het nou precies betekent wat in de psalm gezegd wordt. Het betekent namelijk dat wij onder de bescherming van Jezus leven. Eigenlijk door het werk wat Jezus uiteindelijk gedaan heeft hier op aarde, door te sterven, door 3 dagen later, de 3e dag in ieder geval, weer op te staan, heeft hij de dood overwonnen. En als in de psalmen dan gesproken wordt over de werken van zijn hand, dan betekent dat dat het hetgene is waar Jezus voor op aarde kwam, wat uiteindelijk gedaan is. Dat betekent dus ook dat het fundament wat destijds gelegd is, en de bevestiging die die kinderen daarop gegeven hebben, dat dat vertaald wordt, of eigenlijk uitgebeeld wordt in het werk van Jezus. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Dat is het werk van zijn hand. Hetgene wat Jezus moest komen doen hier op aarde. En daar mogen wij deelgenoot van zijn. Wat zo mooi is, is dat in dit ene vers in de psalm, vers 7, zien we eigenlijk een andere vorm van poëzie terugkomen. En dat is, als we lezen, gij doet hem heers over de werk van uw hand, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Als we dus weten dat we mogen heersen over de dood en de zonde in Jezus Christus. En als we daarna zien, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En we lezen in de Hebreeën dat dat gaat over het overwinningswerk van Jezus. Staat er dus eigenlijk 2 keer hetzelfde in de psalm. Een vorm van poëzie is om iets te herhalen, om het kracht bij te zetten. En dat gebeurt hier ook in de psalm. Concluderend leid ik daaruit af dat ik soms wel eens wat baaldagen heb. Dat ik denk, nou, vandaag leef ik even niet op die bergtop. Vandaag ga ik even niet van glorie tot glorie. Maar als ik dan zo simpel, als dat kinderen dat soms kunnen, aanneem wat er staat en tot me neem dat God niet alleen oppermachtig is in zijn majesteit, maar ook heel dichtbij, ons daarvan uit kracht en macht heeft gegeven om te heersen over de zonde en over de dood, door het werk van Jezus, dan denk ik, ja, dan zijn die baaldagen van mij zijn eigenlijk maar relatief. Omdat het gaat er niet om hoe ik me soms voel, het gaat erom wie God zegt dat ik ben in hem. Wij zijn sterke mensen, we zijn bijna goddelijk gemaakt. We hebben kracht en macht gekregen om uiteindelijk, denk ik, hetzelfde te doen als wat Jezus deed. Op een andere manier, en we hoeven het niet te doen op dezelfde manier als Jezus. Want Jezus heeft de dood overwonnen, hij heeft de zonde overwonnen. Maar wat wij mogen doen is daarin gaan staan. Wij mogen elke dag onze eigen angsten misschien wel opzij zetten en vertrouwen op de kracht die in ons is door God. De psalm van David was een profetische psalm. Die liet ons zien wat Jezus zou gaan doen. De kinderen hebben het, toen Jezus het ging doen, bevestigd. En dan denk ik, waarom zouden wij dat niet zo simpel tot ons nemen? Laten we leven vanuit het gezag wat God ons gegeven heeft. Over de zonde, over Satan. En laten we weten dat we delen in zijn overwinning. Dat hij altijd zo ontzettend dicht bij ons is. In zijn majesteit. Amen.